Wij lezen deze morgen uit het Heilige Woord van God uit Romeinen. Romeinen hoofdstuk 14, vers 13 tot 23. Fijn als je je Bijbeltje uit je tas of binnenzak tevoorschijn haalt en met mijn mail wil meelezen. Hou het maar open op schoot, want we willen systematisch met elkaar door de tekst heen gaan. Romeinen hoofdstuk 14, vers 13 tot 23. En bedenk bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. En zo lezen wij met elkaar in Romeinen hoofdstuk 14, vers 13. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Hebt dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Nou, tot zover de schriftlezing. Zalig. Gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het dan ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Dat zeggen we iedere keer opnieuw, want we hebben het nodig om daaraan herinnerd te worden. Want je kunt zuiver zijn in de leer, mensen, tot op het bot. Maar het gaat erom dat het in je huwelijk en je gezin en je persoonlijk leven handen en voeten krijgt. Goed. Nou, daar stond ik dan. Met onze vrienden in het koerhuis van Scheveningen. Weet je nog? Waar zo'n groot casino gevestigd was of is, ik weet het niet. Waar talloze, goed geklede dames en heren hun geluk op het speelbord beproefden. Konden wij daar nu wel of niet een kopje koffie drinken? Ja, Maria, mijn vrouw, die voelde zich toch niet op haar gemak en wilde zo snel mogelijk naar buiten. Ja, en ook ik voelde mij niet op mijn gemak, maar dat was pas nadat ik de prijslijst had gezien. Maar afgezien van de financiële bezwaren zag ik er geen kwaad in om daar op het terras een kopje koffie te drinken. En toch, mensen, we hebben het niet gedaan. De Bijbel leert dat onze vrijheid beperkt wordt door de liefde. Onze liefde tot de broeders en zusters begrenst onze christelijke vrijheid. De kernwaarheid, of de sleutel, zeg maar, waarmee je in dit Bijbelgedeelte binnengaat, is dat wij verantwoordelijk zijn voor elkaar en dat onze vrijheid, onze christelijke, in Christus ontvangen vrijheid, begrensd wordt door de liefde. Nu heb je misschien altijd gedacht dat je wat die grijze zones betreft, die onderwerpen waar de Bijbel zich niet expliciet over uitspreekt, vrij was om te doen en te laten waar je zin in had. Zolang jij het maar naar de Heere kon verantwoorden, kon je wat die grijze gebieden betreft je gang gaan. Ja, wat deze grijze zones betreft, hoeft niemand jou te vertellen wat je wel of niet mag doen. En je voelt je ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de gewetensbezwaarder. Wat dat betreft heb jij met niemand iets te maken. Een typisch hedendaags individualistische reactie. Op een van de eerste bladzijden van de Bijbel kom je een soort gelijke reactie tegen. We lezen daar hoe de Heer aan Kain vraagt. Kain, waar is Abel, je broer? Waarop Kain antwoordt, ik weet het niet. Ben ik de hoede van mijn broeder? Nou, dat is de mentaliteit waarmee velen sindsdien zijn geïnfecteerd. Wat ik mij doe is mijn zaak, wat jij doet is jouw zaak. Je kunt mij geen verwijten maken voor wat jij doet en ik zal jou geen verwijten maken voor wat ik doe. Je kunt mij niet verantwoordelijk houden voor hem en hem niet voor mij. Ben ik de hoede van mijn broeder? Het antwoord van de Heer op deze vraag is sinds Genesis 4 niet veranderd. Ja, dat ben je. Je bent de hoeder van je broeder. Nu hebben wij in Romeinen 14 vers 1 tot 12 geleerd dat niemand het recht heeft om een broeder of zuster te oordelen. En dat motiveerde Paulus met de stelling dat wij het eigendom zijn van de Heere God. Wij zijn door de Heere duur gekocht en betaald. Wij behoren hem toe. Wij zijn zijn eigendom en wij hebben niets over andermans eigendom te oordelen of te zeggen. Houd je lippen wat dat betreft maar stijf op elkaar. Onthoud je van het oordeel over Gods duur gekocht eigendom. Als persoonlijk eigendom van de Heere heeft ieder van ons persoonlijk verantwoording af te leggen voor zijn doen en laten voor de rechterstoel van Christus. Maar, broeders en zusters, daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Want we zijn wel degelijk verantwoordelijk voor de invloed van ons doen en laten op elkaar. We zijn de hoeder van onze broeders en zusters. En dat is het nu volgende punt in deze bespreking van de grijze zones. En daarmee bedoelen wij die onderwerpen waar de Heere zich in zijn woord niet expliciet over uitspreekt. Waar het woord over zwijgt en waaronder Gods kinderen verschil van mening over bestaat. Hoe ga ik daar als christen mee om? Nu in vers 13a lezen wij de samenvatting van de 12 voorgaande versen. Vers 13a, laten wij dan niet langer elkaar oordelen. Dat is de samenvatting, de conclusie van de 12 voorgaande versen. Het is niet aan ons om elkaar te bekritiseren. En wat gebeurt dat veel? Wat hebben we daar een handje van nature? Juist op die punten waar de Bijbel over zwijgt, waar de Bijbel niet duidelijk over spreekt, oordeel elkaar niet. We zullen ons nogmaals persoonlijk voor de Heere moeten verantwoorden. Onthoud je dus van elke vorm van kritiek. Nou, na deze samenvatting vervolgt hij zijn betoog met een nieuwe leefregel. En we beginnen onze overdenking van dit Bijbelgedeelte met de nieuwe leefregel in vers 13b. Daar staat: maar oordeel liever dit, de nieuwe leefregel nu, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Dat is de nieuwe maatstaf, de nieuwe leefregel die ons van Gods wegen wordt aangereikt. Dat woord aanstoot, dat mag ook vertaald worden met struikelblok en roept het beeld op van een weg bezaaid met takken of met stenen. Waardoor het praktisch onmogelijk is om over die weg te gaan zonder te struikelen. Let op, we hebben het hier over die dingen die wij natuurlijk met een vrij geweten kunnen doen, maar waar een zwakkere christen over zou kunnen struikelen. Hij zou zich eraan kunnen stoten en kunnen struikelen en geestelijk onderuit kunnen gaan en in zonde kunnen vallen. Dat tweede woord, struikelen, is het Griekse woord skandalon. En roept het beeld op van een val of een klem. Denk maar aan een dierenval. Wanneer het dier op het lokaas afkomt, valt het in een kuil of er valt een net over hem heen, waardoor het verstrikt raakt en er op eigen kracht niet meer uit kan komen. Nou, daarmee zegt Paulus dus dat er dingen kunnen zijn, let goed op, die jij met een vrij geweten kunt doen. Je kunt het tot eer van God doen, maar die voor een zwakkere christen uit de boze zijn. Omdat hij daarmee in een put, in een val van zonde terechtkomt, waaruit hij niet kan ontvluchten. Met andere woorden, wanneer mijn vrijheid tot een geestelijke valpartij of valstrik wordt van een zwakkere broeder of zuster, trekken wij daar de grens van onze vrijheid. Daar gaat het om in onze tekst en om niets anders. Voor alle duidelijkheid, Paulus zegt dus niet dat wij ons moeten onthouden van alles waar anderen zich om weet ik wat voor reden aan irriteren. Want dan kun je wel bezig blijven. Nee, de vraag is, breng ik door mij doen en laten een broeder tot zonde? Zo ja, dan moet ik mijn vrijheid uit liefde voor die broeder begrenzen. Helaas heb je altijd wettische christenen die eigen gemaakte lijstjes hebben van wat je wel en niet mag doen. En hoewel ze het, als je het op de man afvraagt, zullen ontkennen, menen zij toch, want dat getuigt uit hun leven, dat het geestelijk leven bestaat uit het naleven van hun lijstjes. Een hele houding zegt dat je je toch wel aan hun lijstje moet houden, en als je dat niet doet, word je te licht bevonden. Dan ziet het nog niet goed met je. Dan heb je het nog niet begrepen. Gemeente, broeders en zusters, je hebt bijbels gesproken geen enkele verplichting om naar hun wettische pijpen te dansen, om je aan hun lijstjes te conformeren. Wel hebben wij de verantwoordelijkheid om ons te onthouden van alles wat een broeder of zuster tot zonde zou kunnen brengen. Dat is een belangrijk, essentieel onderscheid. Nou, op het gevaar af verkeerd begrepen te worden, ga ik toch een voorbeeld noemen. Ik had een hele rij voorbeelden en mijn vrouw zei, moet je niet doen. Maar ik heb het teruggebracht tot één voorbeeld. Eén voorbeeld. Bijvoorbeeld, jij geniet van de vrijheid om bij de maaltijd een glas wijn te drinken. En het is nog nooit bij je boven gekomen dat dat niet zou kunnen. De Bijbel zegt, of je dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. En jij kunt oprecht zeggen, ik drink dat glas wijn tot eer van de Heere God. En omdat het voor jou geen probleem is, serveer jij ook je gasten een glas wijn. Maar terwijl je dat doet, zie je dat een van je gasten twijfelt. En zonder te vragen waarom hij twijfelt, zeg je, joh, doe gezellig een glaasje mee. Een glaasje kan geen kwaad hoor. Maar jij weet niet dat alcohol een zwakheid is in zijn leven. Hij heeft innerlijk niet de vrijheid om een glas wijn te drinken. Maar ja, hij ziet jou als een godvruchtig christen en wellicht dat je dat ook bent. En omdat jij zegt dat er geen kwaad in schuilt, doet hij een glaasje mee. Maar dat ene glaasje leidt bij hem naar een volgend glaasje. En dat is een kwestie van een paar weken of hij zit er weer helemaal aan vast. En dat, gemeente, dat neemt de Heere zeer hoog op. Want jij bent er de oorzaak van dat je broeder gestruikeld en gevallen is en nu vastzit. Hij zit nu in een put waar hij op eigen kracht niet uit kan komen. En de Heere houdt jou daar verantwoordelijk voor. Want jij bent wel degelijk de hoeder van je broeder. Je bent een aanstoot, je bent tot een struikelblok voor hem geworden. Waardoor hij gevallen is en nu gevangen zit in de valkuil van de zonde. Samenvattend, doe niets wat voor je broeder een struikelblok of valkuil zou kunnen worden. De leefregel is, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ook geen oorzaak. Nou, tot zover de leefregel. Nu de motivatie daarvoor. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je naar deze leefregel richten? Leven. Nou, Paulus noemt drie redenen waarom wij vrijwillig onze vrijheid in Christus begrenzen. Drie redenen. Allereerst, 1, de liefde vereist het. De liefde vereist het. Vers 14b, ik weet, en ik ben ervan overtuigd, in de Heere Jezus, dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Nou, uit de 12 voorgaande versen weten wij dat er in de gemeente van Rome verschil van inzicht bestond over het eten van vlees. Vlees dat niet koosje geslacht was, vlees, varkensvlees, dus sowieso onrein vlees, of vlees dat aan de afgoden geofferd was en je wilde je toch niet schuldig maken aan afgoderij. Mag je dat als nieuwtestamentisch christen nu wel of niet eten? En daarom dat er gelovigen waren die zich uit voorzorg van alle vlees onthielden en dus vegetarisch aten. En wat zegt Paulus nu? Hij zegt, heb je het gelezen, dat er eigenlijk geen eten is wat je niet zou mogen eten. Zie je dat dat er staat? Het is belangrijk dat je dat leest. Dan moet je aanhoren, niet omdat ik het zeg, maar omdat je het in het woord van God zelf ontdekt. Paulus zegt dat er geen eten is wat je niet zou mogen eten omdat het ceremonieel onrein is. Hij zegt, ik weet en ben ervan overtuigd in de Here dat niets in zichzelf onrein is. Dat is wat de Heere zegt, dat is het woord Gods. Paulus zegt dat niets uit zichzelf zondig is. Ook de Heere Jezus leerde dat toen hij zei, ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Met de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld is de wet vervuld en hebben de ceremoniële reinheidswetten hun geldigheid verloren. Alle wetten betreffende rein en onrein, kosher en niet kosher. Maar niet iedereen heeft deze les nog geleerd. Niet iedereen leeft vanuit de vrijheid in de Heer Jezus Christus. En als je overtuigd bent dat je iets niet kunt eten of iets niet kunt doen zonder je te bezondigen, ja, dan moet je je daar wel van onthouden. En je geweten geen geweld aandoen. Vers 14b. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is. Voor die is het onrein. Met andere woorden, als jij denkt dat het tegen de wil van God ingaat, ja, dan moet je dat natuurlijk niet doen, want dan is het voor jou tot zonde. Moet je niet doen. Terwijl een ander het wel kan doen. Omdat voor hem geen zonde is. Vers 15. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Kijk, de christelijke liefde schrijft ons voor om niets te doen wat een zwakke broeder tot de zonde zou kunnen brengen. Wat hem zou kunnen bedroeven, zegt Paulus. Dat is wat zijn geestelijk welzijn zou kunnen schaden. Het zou hem ten val kunnen brengen. Het zou onherstelbare schade kunnen toebrengen aan zijn geestelijk leven. Sterker nog, het zou hem te gronden kunnen richten. Notabene, een broeder voor wie de Heer Jezus Christus zijn leven aan het kruis op Golgotha gegeven heeft. Voor wie hij gestorven is. Wanneer de eeuwige en de volmaakte Zoon van God dat offer voor hem gebracht heeft, dan is het zeker toch niet te veel gevraagd dat wij niets ondernemen waardoor een broeder ten val zou kunnen komen. Het minste wat wij nu kunnen doen is om gemotiveerd door liefde niets te ondernemen wat voor de broeder een oorzaak van zonde zou worden. Ja, wij zijn de hoeder van onze broeder. De liefde vereist het. Ten tweede, het christelijk getuigenis vereist het. Het christelijk getuigenis vereist het. Dat wil zeggen het getuigenis naar buiten toe. Vers 16. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Nou, het goede, dat is natuurlijk de christelijke vrijheid, want daar gaat het hier om. Als je door de uitoefening van je christelijke vrijheid er de oorzaak van bent dat een broeder of zuster ten val komt, dan schaadt dat het christelijk getuigenis. Het getuigenis naar de wereld toe. Dan zullen de buitenstanders je het verwijt maken dat jullie daar in de kerk geen oog hebben voor elkaar. Dat er een gebrek is aan onderlinge zorg. Dat we geen rekening houden met elkaar. En dat zal ons getuigenis naar deze wereld schade. De buitenstaanders vegen dan de vloer met je aan. De Heer Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Waaraan zullen ze dat zien? Als u liefde onder elkaar hebt. En we hebben zojuist gezegd dat de liefde de motor is, de motivatie is voor de nieuwe leefregel. Die liefde zoekt niet zichzelf, maar de ander. Daar hebben we zojuist van gezongen. Dan zullen wij omwille van het getuigenis rekening houden met het geestelijk welzijn van elkaar. En niets doen waardoor die ander ten val komt. Gemeente, broeders en zusters. Omdat wij in de kerk elkaar over bijzaken in de haren vliegen, is de wereld in verwarring over wat wij nu eigenlijk geloven. De ene kerk gelooft dat je van de Heer een hoedje op moet en in het zwarte kerkje moet gaan. Terwijl anderen zeggen, joh, hoe kom je daarbij? Dat maakt de Heer helemaal niets uit. En je kunt gewoon in je alledaagse kloffie in de kerkbanken aanschuiven. En sommigen achten het uit de boze om iets anders dan psalmen te zingen. Terwijl bij anderen de opwekkingsliederen niet van de lucht zijn. Favoriet, veruit. De een wil niet bij het orgel en de ander niet bij het combo zingen. En ga zo nog maar even door. En wat denk je nu dat de wereld daarvan vindt als ze dat zien? Als ze dat horen? Door dat soort gekissebis wordt het christelijk getuigenis geschaad. Laat dan het goede dat u bezit, de christelijke vrijheid, niet gelasterd worden. Maar dat gebeurt wel op dit moment in de wereld. Dat gebeurt wel. Het wordt wel belasterd. Omdat wij onze prioriteiten niet op orde hebben. Omdat we niet naar elkaar omkijken en wel oorzaak zijn tot geestelijke valpartijen. Het getuigenis vereist het, de liefde vereist het. Ten derde, het evangelie vereist het. Vers 17, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Met andere woorden, het wezen van het christelijk geloof is niet, oh, ik kan doen en laten wat ik wil, ik kan eten en drinken wat ik wil. Ik kan van alles doen zonder dat iemand me ter verantwoording kan roepen. Nee, het hart van het evangelie is rechtvaardigheid, vrede, blijdschap in de Heilige Geest. Paulus had hier ook de negenvoudige vrucht van de geest kunnen noemen. Maar hij noemt deze drie. Gerechtigheid, weet je wat dat is? Dat is alles wat voortvloeit uit de rechtvaardigmaking. Weet je nog wat de rechtvaardigmaking is? Romeinen hoofdstuk 5. We hebben daar langdurig met elkaar over gesproken. Kort samengevat, de rechtvaardigmaking is de verklaring van onschuld die je ontvangt op het moment dat je onder het overtuigende werk van de Heilige Geest in Christus wordt gedoopt en bekleed wordt met zijn volmaakte leven. Dan ontvang je een verklaring van onschuld. Je bent gerechtvaardigd. Er is geen veroordeling meer voor jou. En als er hier over gerechtigheid gesproken wordt, is dat dus alles wat uit die positie voortvloeit. Alles wat door dankbaarheid gemotiveerd naar het woord en de wil en het karakter van de Heere God is. Nu de verzekering dat wij uit genade en door het offer van de Heer Jezus Christus recht staan voor God, dat wordt zichtbaar in een leven van gerechtigheid. En wat is dat? Dat is een leven naar het woord en de wil van God. Dat is gerechtigheid. Als tweede noemt hij vrede. Dat is de zekerheid dat wij door het offer van de Heer Jezus vrede hebben met God. Vrede. Dat is de vrede die resulteert in innerlijke kalmte en rust. En de zekerheid dat God al mijn persoonlijke levensomstandigheden volmaakt onder controle heeft. Vrede. De Heer heeft alles onder controle. En deze vrede met God wordt zichtbaar in een vredig en harmonieuze samenleving met onze broeders en zusters. Vrede. Je leeft vanuit vrede. Je leeft vanuit een vrijspraak. Ten derde, blijdschap. Blijdschap in, door de Heilige Geest. Geen blijdschap in pleziertjes, of door pleziertjes van het leven. Geen blijdschap omdat alles goed gaat, omdat het je qua gezondheid en materieel, relationeel en financieel voor de wind gaat. Nee, het gaat hier om een blijdschap in, door de Heilige Geest. Dat is een onafhankelijke, een onaantastbare blijdschap. Een stabiele blijdschap. Een blijdschap die aanwezig is door de Geest van God die woning heeft gemaakt in jouw hart en leven. Hij zorgt voor jou, hij houdt van jou en jij verheugt je in hem. Het is een van omstandigheden onafhankelijke blijdschap die gegrond is in de persoon en het kruiswerk van de Heer Jezus Christus. Gerechtigheid, vrede, blijdschap, de vrucht van de Geest. En wanneer deze dingen in ons leven zichtbaar worden, in plaats van dat zichtbaar wordt in gekissenbis over trivialiteiten, wanneer dat zichtbaar wordt in ons leven, dienen wij Christus. Dienen wij hem. En wanneer de wereld de rechtvaardigheid ziet, de vrede en de blijdschap door de Heilige Geest, gaat de gemeente als een magneet werken. Een magneet. Er worden zondaren onweerstaanbaar aangetrokken tot onze Heere Jezus Christus. Vers 18. Want wie Christus in deze dingen dient. In welke dingen? In gerechtigheid, vrede en blijdschap. Wie Christus in deze dingen dient. Is welbehagelijk, welgevallig voor God. En in achting bij mensen. Want schept de Heere plezier en vreugde in je leven. Zijn we daar niet toe geroepen om ons te verheugen in God? Maar dat de Heere ook zich in ons kan verheugen? Dat de Heere God blij is met je leven? Waarin zit dat nu? Nou, dat zit dus niet in al die uiterlijke trivialiteiten. Dat zit dus in die blijdschap en vrede en die gerechtigheid, dat sobere, dat eenvoudige leven naar het woord en de wil van God. En niet alleen heeft de Heer daar welbehagen in, maar het zal ook de goedkeuring van mensen hebben. Dat dwingt respect af. Het is een onweerlegbaar bewijs van de levensvernieuwende kracht van de Heilige Geest. Maar het is natuurlijk veel makkelijker om in al die andere dingen te zoeken. En dit mag je niet eten, dat mag je niet eten. En je moet je aan die dag houden en niet aan die dag. En je moet zus en je moet zo. Oh, dat is zo makkelijk. Maar dan scheer je zo om het wezenlijke heen. Dan scheer je er zo omheen. Dan mis je waar het om gaat. Gerechtigheid. Vrede. Blijdschap. Goed. Jij hebt dus, of jij voelt je vrij om de dingen te doen die voor een ander tot zonde zijn. Maar, zegt de Bijbel, je hebt daarbij de vrijheid en de opdracht om je te begrenzen. Om geen struikelblok te zijn waardoor een andere christen in zonde valt. Uiteindelijk is dat natuurlijk echte vrijheid. De echte vrijheid is natuurlijk niet dat je alles maar mag doen, maar dat je ook de vrijheid hebt om iets niet te doen. Gemotiveerd door liefde. Gemotiveerd door het christelijk getuigenis. Daar gaat het om. Want tot zover. De negatieve kant. Dat wat we niet moeten doen. Geen aanstoot of oorzaak tot struikelen geven. En dat wordt nu gevolgd door wat we wel moeten doen. Het positieve. Onze verantwoordelijkheid overstijgt het negatieve. En heeft een hele duidelijke positieve insteek. Niet alleen worden we dus opgeroepen om geen struikelblok te zijn. Maar ook om anderen te helpen groeien in hun leven met de Heere. Maar als eerste zegt hij dan dat wij bouwers moeten zijn en geen slopers. Bouwers, geen slopers. Vers 19. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Dat woord opbouw was oorspronkelijk een bouwterm. Het werd gebruikt voor gewoon het bouwen van een huis of gebouwen. Maar geleidelijk aan is dat woord gebruikt geworden voor de opbouw van mensenlevens. Dat wil zeggen mensen versterken. Mensen doen groeien en toenemen in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. En mensen groeien het beste in een sfeer van rust en vrede. Nou, dat weet de boze. De boze weet dat je het beste groeit in een sfeer van rust en vrede. En daarom is hem er alles aan gelegen om die vrede en de rust in een gezin, in een huwelijk, in je persoonlijk leven en ook zeker in de gemeente te verstoren. Zoveel mogelijk onrust. Want waar onrust is, vindt geen geestelijke groei plaats. Nou, daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, om daarop toe te zien, op die onderlinge rust en vrede. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Wanneer wij over elkaar over allerlei bijkomstigheden in de haren vliegen, kun je wel nagaan dat er geen mens wordt opgebouwd. Integendeel, het werk van de Heer leidt dan ernstig schade. Vers 20, breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Met andere woorden, als ik door wat ik eet of doe een broeder ten val brengt, wanneer een medegelovige door iets wat ik doe tot zonde komt, dan is dat een groot kwaad. Let er dus op, als je geen sloper bent van het werk van de Heilige Geest in andermans leven, maar dat je een opbouwer bent. Een bouwer van het geestelijk leven van je broeder of zuster. Maar je begrijpt natuurlijk dat het hier niet alleen maar om eten gaat. Dat was het probleem in Rome, maar daar is het niet toe beperkt. Het gaat wat dat betreft om alles waar een medegelovige over zou kunnen struikelen en in zonde zou kunnen vallen. Niet over alles waar hij zich aan irriteert, want nogmaals, daar kun je wel bezig blijven, dat hebben we gezegd. Maar datgene waardoor hij in zonde valt. Lees maar mee, vers 21. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Nou, sterker kun je dit niet zeggen. Nog een keer. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt, waardoor hij in zonde valt. Onthoud je daarvan. De Heere wil dat wij het geloofsleven van de ander versterken en niet verzwakken of in gevaar brengen. Nou, misschien ga je een deze dagen wel eens bij het warme weer naar het strand. En bij het strand, op het strand zie je altijd twee soorten kinderen. Twee soorten kinderen op het strand. Je hebt bouwers en slopers. Misschien dat je het wel herkent. Je hebt kinderen die uren bezig zijn met het bouwen van kanalen en zandkastelen en alles wat erbij hoort. En dan heb je andere kinderen die het grootste plezier in scheppen om bovenop die zandkastelen te springen en het hele boeltje te ruïneren. Je hebt bouwers en slopers. Nou, wat dat betreft, mensen, je hebt ook twee soorten christenen. Je hebt bouwers en slopers. Er zijn mensen aan het slopen en er zijn mensen aan het bouwen. Wat ben jij? Bouwer? Sloper? Ben jij een van die gelovigen die ook in deze gemeente uit is op het geestelijk welzijn van die ander? Zelfs als je daarvoor je persoonlijke vrijheid moet begrenzen? Of ben jij een sloper die erop staat om zijn vrijheid uit te leven zonder rekening te houden met een zwakkere broeder of zuster? Want jij hebt het recht aan je kant. Niemand hoeft jou te vertellen wat je wel en niet mag doen. Dat bepaal je toevallig zelf wel. En voordat je het weet sloop je het werk van de Heere en breek je het geloofsleven van een andere broeder of zuster af. Weet je wel dat de Heere daar heel zwaar aan teelt? Heel zwaar. Hoewel de Heer Jezus het in Matthäus 18 primair over de kinderen heeft, mag je dat ook toepassen op kinderen in het geloof of een zwakke broeders of zusters. Hij zegt, maar wie een van deze kleine die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Huiveringwekkende woorden. Maar zo ernstig is het. Wanneer wij de oorzaak zijn dat een broeder of zuster struikelt. Je bent wel degelijk de hoeder van je broeder. Wees geen bouwer. Of wees een bouwer en geen sloper. De ander helpen in zijn geestelijke groei betekent ook dat wij discreet met onze vrijheid omgaan. Discreet met je vrijheid omgaan. Dus met andere woorden, je vrijheid camoufleren, niet etaleren. Je vrijheid, de christelijke vrijheid, een beetje voor jezelf houden, niet etaleren, niet daarover opgeven. Vers 22, hebt u geloof, namelijk dat je dit mag eten en dat mag doen? Leef je uit de christelijke vrijheid? Heb je dat geloof? Wat zegt hij dan? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Met andere woorden, loop niet te koop met je vrijheid. Ga dat niet etaleren zo van kijk mij eens. Ga het niet rondbazuinen. Nou, daar wordt natuurlijk niet mee bedoeld dat je niet over de christelijke vrijheid mag spreken. Natuurlijk mag je daarover spreken en ook dat moet onderwezen worden. Het is belangrijk dat men weet dat een waarachtig geestelijk leven niet afgemeten wordt aan een door mensen gemaakte lijst van taboes. Waarachtig geestelijk leven is een zaak van de positieve invloed en controle van de Heilige Geest over elk gebied van ons leven. Het is een leven in onderdanigheid aan de inwonende geest van God. Dat is geestelijk leven en dat is geestelijke vrijheid en dat mag gezegd en moet gezegd worden. Maar er is geen enkele reden om met je christelijke vrijheid te koop te lopen. Daar zul je alleen maar mee irriteren en fricties veroorzaken en conflicten en alles behalve opbouwen. Het is dus het beste om je vrijheid voor jezelf te houden. Een voorbeeldje. Dat is dus nou zo moeilijk, want je mag het niet etaleren. En ik ga je toch een voorbeeldje geven. Op dit punt. Kijk, ik ben opgevoed op zondag. Handel je niet, koop je niet. Op zondag ga je naar de kerk, kom je onder het woord Gods, punt uit. En ik was een keer bij een oom te logeren. Als kleine jongen. In Kralingen in Rotterdam. En die gingen niet naar de kerk. En we liepen door het Kralingse bos op een zondag. En ja hoor, een ijsboer. Onvermijdelijk, het gebeurt. En mijn oom en mijn tante die zeggen, lekker, we gaan een ijsje eten. Dus die lopen naar die kar toe en die kopen een ijsje. Maarten, wil jij ook een ijsje? Van binnen. Maar Maarten zegt, nee, op zondag niet, zondag. Ik hoop het niet. Wat doe ik nou vandaag? Ik loop opnieuw in het Kralingse bos. Het is een warme dag. Op het gevaar af dat jij mij nu parkeert en voortaan niet meer naar me wil luisteren. Je voelt wel wat er gaat komen. Koop ik met een gerust hart een ijsje. Ik geloof dat ik die vrijheid heb. Maar als ik met jou daar wandel en ik weet dat dat voor jou niet zo is, koop ik geen ijsje. Ga ik niet zeggen van, ja, ik heb de vrijheid. Dus je koopt het ijsje. En haal ik jou misschien over zonder dat je het wil, zonder dat je er innerlijk vrij toe bent om ook een ijsje te gaan eten. Ben ik helemaal verkeerd bezig. Hou het voor jezelf. Heb je geloof? Hou het voor jezelf. Ga het niet etaleren. Verleid de ander niet om hetzelfde te doen. Terwijl zijn geweten hem dat niet toestaat. Dus er is geen enkele reden om met je vrijheid te koop te lopen. Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Kijk, toen onze kinderen nog klein waren, ik geef je nog een voorbeeldje, kregen de oudste vrijheden die de jongere kinderen nog niet hadden. Zo mochten de oudste kinderen bij ons wat langer opblijven dan de jongere kinderen. En zo gebeurde het wel dat de ouderen naar de jongeren pochten dat zij later naar bed mochten. Nee. Jij moet naar bed, ik nog niet. Nou, je kunt wel voorstellen wat het gevolg was. De jongste wilde ook opblijven, waarom hij wel en ik niet? Allerlei emoties werden in de strijd gegooid om ook wat later naar bed te mogen. Nou, daar waren als ouders alles behalve blij mee. En dan zeiden we wel eens tegen de kinderen, doe dat toch niet. Hou dat toch voor jezelf. Doe dat toch niet. En dat is wat de Heer hier zegt. Heb je een bepaalde vrijheid, ga daar dan niet mee te koop lopen. Dat is voor iedereen het beste wanneer je de vrijheden voor jezelf houdt. En dat is precies wat Paulus hier over de uitoefening van onze christelijke vrijheid zegt. Vers 22b, zalig, gelukkig, die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Met andere woorden, je bent een gelukkig mens als je door de liefde voor de zwakken je overtuiging stilhoudt en jezelf dus geen verwijten hoeft te maken. Wees een bouwer, geen sloper. En 2, ga discreet met je vrijheid om. En 3, en tot slot, wees gevoelig, wees opmerkzaam voor andermans twijfel. Vers 23, wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Nou, dit is nu zo'n tekst die je langzaam, zorgvuldig en aandachtig moet lezen en moet overdenken. Want wat staat hier nu eigenlijk? Wanneer iemand de innerlijke overtuiging heeft dat hij iets niet moet doen, maar hij doet het toch, omwille van de meerderheid, op de publieke opinie, dan is dat voor hem tot zonde, zegt de schrift, omdat hij tegen zijn geweten ingaat. Hij heeft er twijfels over, het is geen geloofsdaad, het is niet op de schrift gebaseerd. Paulus zegt, dat is zonde. Met andere woorden, wat voor de een zonde is, hoeft dat voor de ander nog niet te zijn. En daarom is het belangrijk om duidelijk te zijn over de christelijke vrijheid. Maar wees tegelijkertijd gevoelig voor andermans twijfel. Dring elkaar niets op. Probeer de ander niet zo ver te krijgen dat ze dingen doen waar zij zich innerlijk niet vrij bij voelen. Waarom doe je datgene wat je doet? Doe je dat omdat je Gods woord daarop hebt onderzocht en zijn wil daarin hebt gezocht? Of doe je het omdat je het spannend vindt of omdat je het leuk vindt, maar je voelt je er eigenlijk helemaal niet oké bij? Er is een knagende onrust bij wat je doet. Zie je wat Paulus nu zegt? Hij zegt, als dat het geval is, is het voor jou tot zonde. Breek er dan mee. Stop er dan mee. Wat het ook is. Als het niet op een stevige Bijbelse overtuiging is gebaseerd, is het zonde. Als je twijfelt bij wat je doet, moet je het niet doen. Dat is het Bijbelse principe. Als je twijfelt, niet doen. Twijfelt, niet doen. Is er iets in jouw leven? Wat het ook is. Waardoor een andere christen mogelijk ten val komt. Jij bent misschien sterk, jij hebt die vrijheid, jij kunt het doen, maar de ander niet. Ben je bereid om die vrijheid, omwille van het welzijn van de ander, op te geven? En zou je de vrijheid die je hebt voor jezelf willen houden? Zonder breed uit te etaleren en rond te verzuimen. Wat alleen maar fricties en spanningen veroorzaakt. Doe je misschien dingen waar je niet gerust over bent. Je doet het wel, maar eigenlijk voel je er niet goed over. Waarbij de stem van je innerlijk zegt, niet doen. Maar anderen doen het en dus denk jij dat jij het ook moet doen. Maar het voelt niet goed. Er blijft onvrede over bestaan. Misschien dat de Heere vandaag door zijn woord tot jou spreekt. Ben je bereid om te luisteren en te gehoorzamen en je wil te onderwerpen aan de wil Gods? Mogelijk dat het inderdaad Gods wil is dat je het niet meer doet. Dat is een zaak tussen jou en de Heer. Ik ben jouw rechter niet en jij bent mijn rechter niet. Weet je nog? In dit soort zaken behoren wij elkaar dus niet te veroordelen. En wat hebben we daar nogmaals een handje van? Verbaal en non-verbaal. Er komt een dag dat wij voor de rechterstoel van de Heer Jezus verantwoording moeten afleggen voor alles wat we in ons leven gedaan hebben. De kernvraag is, heb jij je wil onderworpen aan de wil Gods? Ben jij erop uit om de Heere te eren in je leven? Doe jij datgene wat je doet tot eer van de Heere Jezus Christus? Zo hoort het christelijke leven geleefd te worden. Gemeente, wij hebben in de Heere Jezus een geweldig voorbeeld. Een geweldig, een indrukwekkend voorbeeld van deze leefregel. Want hij was bereid om ten koste van zijn vrijheid en welzijn ons eeuwig welzijn te zoeken. Hij begrensde zijn goddelijke majesteit. Dat heeft hij sterker nog in het nachtelijk duister van Judea afgelegd. En hij kwam in deze wereld. En hij was bereid om naar Golgotha te gaan, om daar de meest gruwelijke dood te sterven, de dood door kruisiging. Hij zocht niet zijn eigen belang, maar dat van ons. Hij was bereid om de eeuwige, oneindige zonder schuld van verloren zondaren op zich te nemen. En dat alles uit liefde. Hij heeft zichzelf niet gezocht, maar jouw geestelijk welzijn. Wat een voorbeeld tot navolging. Dan moeten wij tenminste bereid zijn om elkaar geestelijk welzijn na te jagen. En erkennen, ja, ik ben de hoeder van mijn broeder. Nu zit je op dit moment misschien innerlijk nog wel met vragen. En heb je dingen gehoord die in strijd zijn met je gevoel. Ik zou je willen vragen om dit woord misschien thuis nog een keer na te lezen. En zorgvuldig te lezen wat er staat. Opdat je deze dingen gaat doen in je leven. Niet omdat er een predikant is die zegt dat je dat moet doen. Maar omdat je door het woord Gods en door de Heilige Geest daarvan overtuigd bent. Tot eer en roem van onze Heer Jezus Christus. Laat ons samen bidden. Ja, Heere, wij zeggen u dank dat we deze ochtend mochten nadenken over die leefregel om niets te doen wat tot zonde zou kunnen worden, tot een zondeval voor onze broeder of zuster. Wij bidden u dat we daar gemotiveerd door liefde en het christelijk getuigenis naar buiten toe en de vrede en de harmonie in de gemeente daar ons op willen toeleggen. Dat we uit die vrijheid gaan leven, maar ook weten dat onze vrijheid beperkt wordt door de liefde tot de naaste. Dat we onze eigen vrijheid ook niet breed uit gaan etaleren en daarmee te koop gaan lopen. Maar dat we elkaar zullen ontzien. En geen aanstoot zijn tot zonde voor een broeder of zuster voor wie Christus zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. Ach Heere, behoed ons daarvoor. Geeft u ook dat we de innerlijke ruimte hebben om als we ontdekt zijn aan deze zonde naar elkaar toe te stappen en te zeggen, joh, dat heb ik naar jou toe gedaan. Wil je me vergeven? Want dat was niet naar de christelijke leefregel om geen aanstoot te geven. We vragen u dat uit genade. Heere, als er hier iemand is, een man, een vrouw, een jongen en een meisje, die u nog niet kennen, die deze boodschap over zich heen laten komen zonder dat ze Christus als zaligmaker kennen, dan bidden wij u dat zij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest de Heer Jezus mogen leren kennen als een zondeverlosser en de Heer van hun leven. Wij bidden u in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen, broeders en zusters, een prachtig lied. O God, die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered, die wat de duivel ook vermocht, mij voortlijkt, tred voor tred. Maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Ik stel voor dat we het iets staande zingen.